Ja. Nou, het is een voorrecht in ieder geval om vanavond opnieuw bij jullie hier in Barneveld te mogen zijn. Ik vind het in ieder geval, de temperatuur is hier een stukje behagelijker dan in die koude schaapskooi. Dat is de vorige keer, kwam de walm uit onze mond. Dat was ook in december volgens mij, hè?
Januari,
maar dat was echt super koud. Goed, vanavond een thema: dubbelhartig of toegewijd. Ik wil nog een gedeelte met jullie lezen. Ik zal het voorlezen uit de Statenvertaling, uit Openbaring 3. En dat gaat over een dubbelhartige gemeente. En schrijf aan de engel van de gemeente van de Laodicense: dit zegt de Amen, de trouwe en waarachtige getuige, het begin van de schepping Gods. Ik weet uw werken, dat gij nog koud zijt, nog heet. Och, of gij koud waart of heet. Zo dan, omdat gij lauw zijt en nog koud nog heet, ik zal u uit mijn mond spuwen. Want gij zegt, ik ben rijk en verrijkt geworden en heb geen ding gebrek. En gij weet niet dat gij zijt ellendig en jammerlijk en arm en blind en naakt. Ik raad u dat gij van mij koopt goud beproefd komend uit het vuur, opdat gij rijk moogt worden. En witte klederen, opdat gij moog bekleed worden en de schande van uw naaktheid niet geopenbaard worden. En zalf uw ogen met ogenzalf, opdat gij zien moogt. Zo wie ik lief heb, die bestraf en kastijd ik, wees dan ijverig en bekeer u. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand mijn stem zal horen en de deur open doen, ik zal tot hem inkomen en ik zal met hem avondmaal houden en hij met mij. Tot zover. Dubbelhartig of toegewijd? En dan een vraagteken erachter. Ik weet niet wat jij daarop zal antwoorden. Als ik het nou vanavond eens heel direct aan een ieder van jullie zal vragen: ben jij op dit ogenblik dubbelhartig of toegewijd? Wat zou je dan daarop antwoorden? We weten dat alles genade is. Mag je dan zeggen, door de genade van God mag ik in toewijding leven, toegewijd aan God en toegewijd aan broeders en zusters? Of zeg je, nee, ik ben dubbelhartig? Nou, vanavond gaan we daar eens over nadenken. Want ik denk dat er twee groepen zijn in de kerk waar we bezorgd over kunnen zijn of mogen zijn. De eerste groep, dat zijn mensen die van zichzelf zeggen, ik ben gelovig. Ik weet dat ik wedergeboren ben. Maar op dit ogenblik staat mijn levenswandel daar haaks tegenover. Dat kan je bijvoorbeeld lezen in Matthäus 7, dat je eigenlijk zegt, ja, ik mag door Gods genade weten dat ik een goede boom ben. In plaats van een slechte boom, een kwade boom, ben ik een goede boom. Maar op dit ogenblik zijn er in mijn leven vruchten die niet de goede boom vertolken. Nou, een goede boom bijvoorbeeld brengt druiven voort, of vijgen. En dat je vanavond hier zit en zegt, ja, eigenlijk de vruchten die ik in mijn leven heb, misschien anderen weten er niet van, maar het zijn distels. Nou, dat is dubbelhartigheid. Dat je aan de ene kant beleidt, ik behoor de Heer Jezus toe, ik mag weten dat ik van genade leef, maar mijn levenswandel in het verborgene of in het openbaar staat er toch eigenlijk op dit ogenblik haaks op. Ik maak niet de juiste prioriteiten. De Bijbel die noemt daar verschillende voorbeelden, die zullen vanavond wel aan de orde komen. Maar in de tweede plaats is er een groep mensen, en ik hoop niet of dat die hier vanavond zijn, maar dat is een groep mensen die eigenlijk al 1000 keer gehoord hebben dat ze zich moeten bekeren. Die misschien al heel veel keren ernstige preek hebben gehoord dat wij zo niet verder kunnen leven en dat wij ons leven aan de Heer moeten overgeven, dat wij dat onze relatie die met God verbroken is, dat die hersteld moet worden. En je hoort dat en de Heer Jezus wordt afgeschilderd en je zit zondag en zondag zit je in de kerk. En je gaat zelfs naar catechisatie en misschien naar belijdeniscatechisatie, naar de jeugdvereniging, en toch leef je eigen leventje maar een beetje verder, zonder Jezus. Nou, dan ben je ook dubbelhartig. Want aan de ene kant wil je heel religieus zijn, dat wil zeggen je gaat keurig naar de kerk, maar aan de andere kant leef je ondertussen toch je leventje een beetje verder. De een die beleidt wel dus dat hij een kind van God is, en de ander die weet gewoon van zichzelf, ik ben geen kind van God, maar beide leven dubbelhartig. Nou, laat ik maar heel eerlijk zijn, ook daar vanavond mee te beginnen. Ik heb zelf ook zo heel veel jaar geleefd. In de eerste plaats tot mijn 20ste levensjaar. Aan de ene kant naar de kerk, catechisatie, de dogmatiek van dominee Kersten naast het catechisatieboekje om te vertellen wat er allemaal niet deugde. Maar ondertussen, ja, leefde ik eigenlijk voor mezelf en voor deze wereld. Ik was niet onverschillig. Maar ten diepste toch dubbelhartig, totdat de Heer uiteindelijk mij ook op de knieën bracht. En dat ik ja, mijn zonde mocht belijden en de Heer Jezus mocht vinden. Maar dit is een groot probleem. In de eindtijd. Dubbelhartigheid. We lezen in 2 Timotheüs 3, dan lezen wij dat in de, weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden. En dan staat er, want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf. En wat staat er dan nog meer? Hebbende een gedaante van godsvrucht, maar ze hebben de kracht van dezelfde verloochend. Dus wat is de worsteling van de eindtijd? Dat er wel een gedaante van godsvrucht is, de vorm is er wel. We doen mee met de rituelen, we gaan naar de kerk, we zingen mee. We doen onze hand in de collectezak. Maar het ontbreekt ons aan de kracht van de Heilige Geest. En daarom leven we dubbelhartig. Want wat zegt Paulus tegen Timotheus? De mensen zijn liefhebbers van zichzelf. In 2 Timotheus 3, vers 5, vers 4. Meer liefhebbers van de wellusten dan liefhebbers van God. In de herziene Statenvertaling staat, meer liefhebbers van genot dan liefhebbers van God. Nou, dat is eigenlijk de dubbelhartigheid. Dat je aan de ene kant liever geniet in de wereld, maar aan de andere kant dat je toch het lijntje met de kerk en met God niet wil doorknippen. Ja, dat wil ik toch eigenlijk wel bijhouden. En dit maakt, lieve vrienden, het christendom eigenlijk tot een afluiting voor de wereld. Want wat zeggen ze vaak? Die christenen, ik zeg het maar vanavond even heel recht voor zijn rapen, zondag zitten ze met een vrome smoel voor in de kerk. Maar je moet ze hier eens meemaken op de bouw. Je moet ze eens meemaken onder de koffie of met de lunch. Dan maken ze de grootste grappen en ze lachen overal mee. Nou, ik geef er geen cent voor. Dubbelhartigheid is een ziekte waar de gemeente van de Heer Jezus mee worstelt. Wat ten diepste God verdriet doet, maar ook een aanfluiting is voor de wereld om ons heen. En daarom vanavond de vraag, zitten wij ook nog in dat grijze gebied of leven wij in toewijding voor de Heer Jezus? Dat grijze gebied, dat is een gevaarlijk gebied. Wilhelm Busch, en dat is, die heeft een boek geschreven, en als je dat nog niet gekocht hebt, ik denk niet dat het hier op de boekentafel ligt, maar bij Stichting Jijda ligt dat wel op de boekentafel. Dat is, die heeft een prachtig boek geschreven, Jezus onze bestemming. En in dat boek van Jezus onze bestemming gebruikt hij een prachtig voorbeeld om duidelijk te maken wat dubbelhartigheid in de gemeente van de Heer Jezus inhoudt. En dan gebruikt hij het voorbeeld uit de Tweede Wereldoorlog. Dan noemt hij dat voorbeeld dat toen de Duitsers helemaal optrokken naar Rusland toe, dat ze op een gegeven moment daar bij het Keteldal kwamen en daar in dat dal met die tienduizenden soldaten zaten, toen heeft Rusland een beslissende slag toegebracht door heel dat dal te omsingelen. En de Duitse legerleiding die wist het, dit gaat onze ondergang worden. Het was hartje winter, die verschrikkelijke hongerwinter. En toen heeft de Duitse legerleiding die heeft besloten om nog een paar keer met een vliegtuig af te dalen in het Keteldal en om daar soldaten te redden. Op een gegeven ogenblik kwam daar de laatste vliegtuig. En toen hadden ze besloten dat met het laatste vliegtuig alleen gewonde soldaten mee mochten. En zij die bevroren waren en zij die aangeschoten waren. En van alle kanten werden ze naar het vliegtuig gebracht. En op een gegeven ogenblik zat het vliegtuig zat vol. En toen zei de gezagvoerder, nu mag er niemand meer bij. De deur die gaat dicht. En toen kwam de radeloosheid onder heel veel soldaten die daarachter bleven in het keteldal. Want ze beseften, als morgen of volgende week de Russen toeslaan. En wij zitten hier in het keteldal, dan zullen we als katten in het nauw, als rat in de val, zullen we afgeslacht worden. En toen waren daar tientallen soldaten die in angst zich vastklonken aan de buitenkant van het vliegtuig. Sommigen die aan het landingsgestel, anderen aan de deurkrukken van het vliegtuig, nog weer anderen aan de vleugels van het vliegtuig. Maar uiteindelijk is het vliegtuig dat is opgestegen, vertelt Willem Boes. Hij zegt, en toen het vliegtuig aankwam in Duitsland, was er niemand meer te vinden van die soldaten die aan de buitenkant zich vastgeklonken hadden aan het vliegtuig. Ze moesten allemaal loslaten vanwege de wind, vanwege de kou. En hij zegt, zo zijn er heel veel mensen in de kerk die op het randje zitten. Ze leven dubbelhartig. En hij zegt, ze willen graag, als er een begrafenis komt en ze sterven, dan willen ze graag dat de dominee nog een goed woordje uitspreekt. Ja, maar hij ging toch wel naar de kerk en hij heeft toch wel zijn best gedaan. Maar ten diepste stonden ze buiten. Leefden ze voor zichzelf. En mijn vraag vanavond aan jou is, ben jij ook zo iemand die eigenlijk wel in de kerk zit? Die eigenlijk wel serieus met de dingen bezig is, maar ten diepste, ja, moet ik het zeggen, zit je nog niet in de ark, ben je nog niet in de ark, ben je niet in het vliegtuig, ben je nog niet behouden in de Jezus Christus. Dat is die groep van wie ik zeg, hè, die uiteindelijk dubbelhartig leven terwijl ze nog niet wedergeboren zijn. En dan roept de Heer ons vanavond op, om tot hem te komen, om ons hart aan hem over te geven. Want die dubbelhartigheid, die kan vandaag veranderen in ons leven, wanneer wij de toevlucht nemen tot de Heer Jezus, die ons uitnodigt. En dat staat in de Bijbel zo duidelijk, hè? Indien gij zijn stem dan heden hoort, verhard uw harten niet. Hè? En de Bijbel zegt, nu is het de wel aangename tijd. Dan moeten we, daar kan geen uitstel leiden. Om tot Christus te komen en ons leven aan hem over te geven. Maar ik denk zelf persoonlijk vanavond dat de meeste van jullie hier vanavond zijn gekomen en die zeggen, ik kan niet ontkennen dat ik iets van de Heer mag kennen en dat hij in mijn leven gewerkt heeft, maar ik vind het zo moeilijk om in deze wereld aan de ene kant, ja, voor de Heer te leven en aan de andere kant weg te blijven van dubbelhartigheid. En hoe kan dat dan veranderen in mijn leven? Nou, ik heb met jullie gelezen uit Openbaring 3. En in Openbaring 3, daar gaat het over de lauwe gemeente die uiteindelijk goed begonnen is, maar daar is een probleem gekomen. En wat was het probleem bij de gemeente van Laodicea? Nou, er staat, ik weet uw werken, dat ge nog koud zijt, nog heet, och of dat ge koud waart of heet. Mijn dochter Maria, die heeft van de week, was ze zomaar bezig met surprises. Toen zei ze, kan je van mij nog een thermometer maken? Ze had een mooie thermometer gemaakt. Maar stel je nou voor dat de Heer nou vanavond die geestelijke thermometer is zo hier bij ons, of van binnen houdt. Zijn we dan koud? Zijn we dan lauw? Of zijn we dan heet? En dan is de vraag, wat betekent dat dan, koud, lauw en heet? Wat betekent dat? Nou, eigenlijk is de uitleg, staat eigenlijk in vers 20, dat er staat, zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand mijn stem zal horen en de deur open doen, ik zal tot hem inkomen en ik zal tot hem avondmaal houden, hij met mij. Wat is het probleem van deze lauwe gemeente, deze dubbelhartige gemeente? Het probleem is dat er iemand buiten staat en die klopt op de deur en die zegt, maar luister eens, mag ik ook nog centraal staan? Gaat het nog om mij? Want daar gaat het eigenlijk over. Het gaat hier over een gemeente waar Jezus aan de buitenkant van de deur staat. En die klopt op de deur en die zegt, wil je de deur openen? Wat betekent dat? Dat betekent dat in deze gemeente stond hier Jezus niet meer centraal. Wat stond er dan wel centraal? Nou, dat kunnen we lezen in vers 17. Want gij zegt, ik ben rijk en verrijkt geworden, geen ding gebrek. En gij weet niet dat gij zijt ellendig, jammerlijk, arm, blind en naakt. Dus, rijk en verrijkt en geen ding gebrek. Wat betekent dat? Die gemeente was zelf genoegzaam geworden. Trots eigenlijk, een soort geestelijke trots. Ze dachten alles wel in eigen kracht te kunnen doen. Rijk en verrijkt. Heere God, wij hebben u niet meer nodig. Wij redden het wel met onze organisatie. We redden het wel met ons geld. We redden het wel met onze ideeën. En Heer Jezus, u staat niet meer centraal. U hebt niet meer de belangrijkste prioriteit in de gemeente. En dat is misschien wel een geleidelijk proces geweest. Als ik het nou vanavond mag toepassen naar ons, hè, als je de Heer Jezus mag kennen en je mag wandelen met de Heer, wat is dan het probleem van dubbelhartigheid? Het probleem van dubbelhartigheid is dat de Heer Jezus niet meer prioriteit nummer 1 in je leven is. Je gaat misschien wel op in je activiteiten voor hem. Je bent druk bezig voor hem. Je doet allerlei dingen voor hem. Maar het ontbreekt je aan investeren in die persoonlijke relatie met hem. En dan zegt hij vanavond, klop, klop, klop. Hoor je mijn stem? Hoe is het met de prioriteit in je leven? Sta ik nog op nummer 1? Henk Binnendijk zou zeggen, maar wat heb je dan met hem? Heb je iets met hem? En wat heb je dan met hem? Zoals in een relatie van een jongen en een meisje die elkaar hebben leren kennen. Je kan een gouden ring kopen. Je kan alles voor haar doen of je kan alles voor hem doen. Maar uiteindelijk verlang je daarna om in een relatie om tijd vrij te maken om samen te praten met elkaar. Helaas is dat vandaag de dag anders, hè, dat is het, dat communiceren. Ik bedoel, op een ander vlak proberen we misschien, hè, op lichamelijk vlak proberen we elkaar te leren kennen. Maar een gezonde huwelijksvoorbereiding is daar waar we vooral ook communiceren met elkaar. Tijd vrijmaken om samen elkaar dieper te leren kennen. Hè, dus dat betekent dat het in de eerste plaats gaat om een intieme relatie. Want hier staat, zie ik sta aan de deur en ik klop en indien iemand mijn stem zal horen en de deur zal open doen, ik zal tot hem inkomen en ik zal met hem avondmaal houden. Wat is avondmaal? Dat is een maaltijd. Dat wil zeggen, avondmaal wil zeggen, daar is gemeenschap, daar is een onderlinge liefdesverhouding met elkaar. De Heer wil gemeenschap met ons hebben. Dus dubbelhartigheid wil zeggen, ik kan rijk en verrijkt zijn. Ik kan denken dat het geestelijk goed met me gaat, omdat ik heel druk bezig ben voor de Heer Jezus. Ik heb geen ding gebrek. Dat wil zeggen, ik heb hem eigenlijk niet meer nodig, want ik red het zelf wel. En dat de Heer vanavond, als het ware, de snaar openlegt en zegt, ja, maar het heeft alles te maken met de prioriteiten van je hart. Gaat het ons nog om een intieme liefdesverhouding met de Heer Jezus? Gaat het nog om hem? Staat hij centraal? En investeren wij ook in de gemeenschap met hem? Om in stille tijd en in de binnenkamer alleen met hem te zijn. De Bijbel zegt heel duidelijk, en niemand kan twee heren dienen. En ik wil even een negatief voorbeeld uit de Bijbel erbij halen om dit duidelijk te maken, waarbij het hart niet recht lag. En dat is Simon de Tovenaar. Dat kan je lezen in Handelingen 8. Heel aangrijpend gedeelte. En wat staat er van Simon de Tovenaar? Er staat in de Simon de Tovenaar, jullie kennen dat verhaal wel, hè? Hij staat in Simon, Handelingen 8 vers 13. En Simon geloofde ook zelf. En gedoopt zijnde bleef gedurig bij Filippus en ziende de tekenen en grote krachten die geschieden, ontzette hij zich. Maar dan wordt hij gedoopt, dat staat ook in vers 12. En dan ziet hij dat Filippus de handen oplegt en dat mensen de Heilige Geest ontvangen. En dat vindt Filippus zo, of dat vindt Simon zo geweldig. En hij zegt, joh, geef mij dat ook, dan kan ik dat ook gaan doen. Geef mij ook die macht, zodat ik de handen kan opleggen en dat mensen de Heilige Geest ontvangen. Wat zegt het, wat staat er dan? Maar Peter zeide tot hem, uw geld zij met u ten verderven. omdat gij gemeend hebt dat de gave van God door geld verkregen wordt. Gij hebt geen deel, nog lot in het woord, want uw hart is niet recht voor God. Want ik zie dat gij zijt in een gans bittere gal en samenknoping of een warnet van ongerechtigheid. Ik weet niet hoe het met Filippus of met Simon is afgelopen, maar hier staat heel duidelijk. En Simon geloofde ook en de apostelen die hebben hem gedoopt en op zijn getuigenis geloofden ze dat het een waar werk van de Heer was. Maar zijn levenswandel stond er haaks tegenover. Want ten diepste is het Simon niet te doen om de Heer, maar ten diepste is het allemaal nog te doen om zichzelf. Simon die wilde heel religieus zijn, hij wilde graag mensen helpen en toch wilde hij het geld nog vasthouden. En wat staat hier dan als de kern van het probleem? Er staat hier, want uw hart is niet recht voor God. Dus dubbelhartigheid is een probleem van ons hart. Ons hart is niet oprecht voor God. Ons hart is niet alleen gefocust op God, maar we willen eigenlijk van twee walletjes mee eten. Eigenlijk nog verkeerde, zelfzuchtige motieven die hier bij Simon centraal staan. Hij wilde de gaven van God gebruiken voor eigen winstbejag. Maar nou nog iets dieper. Vers 23. Want ik zie dat gij zijt in een gans bittere gal en samenknoping van ongerechtigheid. Twee dingen. Een gal van bitterheid en een warnet van ongerechtigheid. Op de bodem van zijn hart was zijn hart niet recht tegenover God. Want hij had eigenlijk nog twee problemen. Er was bitterheid in zijn leven en een warnet van wetteloosheid. Dus als wij worstelen met dubbelhartigheid in ons leven, dan is het eerste, we kunnen heel veel dingen kunnen we erover zeggen en over bedenken enzovoort, maar het eerste wat we moeten beseffen, het is een probleem van ons hart, dubbelhartig. Het is een probleem van ons hart. Maar dan moeten we onszelf afvragen bij het ontdekkende licht van de Heilige Geest. Dan moeten we dat proberen te ontleden. Wat ligt er dan aan de grondslag aan die dubbelhartigheid? Wat is er dan op de bodem van ons hart? Want Gods geest, als we de Heer mogen kennen, die wil de vinger op de zere plek leggen. Zo in één keer op de zere plek leggen. Nou, hier bij Simon waren er twee dingen. Er was nog bitterheid op de bodem van zijn hart. Onvergevingsgezindheid. Wrok. Waarom staat er niet? Hij heeft natuurlijk in het verleden heeft hij occulte dingen gedaan. Hij heeft toverijen. Hij is met occulte praktijken bezig geweest. En heeft hij misschien veel geld mee verdiend, maar ook geen vriendjes meegemaakt. Want je kan natuurlijk zeggen van, luister, kom maar naar mij toe, ik zal je genezen. Het ging misschien voor 2 weken, 3 weken goed. De mensen hebben er veel geld voor betaald. En uiteindelijk ging het weer fout, want zo is het vaak. Ja, als mensen bij alternatieve geneeswijzers bijvoorbeeld komen. Hè, dat zie je ook in de reformatorische kerken, dat mensen naar van die homeopaten gaan. Of naar iroscopisten of acupuncturisten of ga zo maar door. Het laadje moet wel vol blijven. Dus het werkt 2 weken, 3 weken, 4 weken. Of een maand. En dan moet je weer terug. Want ja, die man die moet zijn geld blijven verdienen. Maar misschien zijn er mensen die kwaad zijn geworden op hem. En dat hij daardoor wrok en bitterheid in zijn leven heeft gekregen. Vanwege traumatische ervaringen. Vanwege teleurstellingen van die mensen naar hem geuit hebben. Ik weet het niet. Maar hij was een gal van bitterheid geworden op de bodem van zijn. Een zuurpruim. Een chagrijn zouden we zeggen. Totaal verbitterd. En daarom was zijn hart niet recht tegenover God. En de vraag vanavond is, ben jij misschien zo dubbelhartig, omdat er ook in jouw leven nog wrok is naar anderen in jouw omgeving? En dan vind je het moeilijk om te getuigen van de Heer Jezus, van zijn liefde en van zijn vergeving. Maar je kan het niet, omdat je zelf nog verbitterd bent op de bodem van je hart. Misschien vanwege een traumatische ervaring. Sommigen zijn verbitterd. En vanwege dat wat er in een eerdere relatie is gebeurd. Of vroeger in de opvoeding van je ouders. En dat daar woorden zijn uitgesproken, verwensingen of in sommige gevallen zelfs vervloekingen. Misschien hebben ze het niet overgenomen dat jij een kind van God bent of dat je de Heer Jezus volgt, maar vul het maar voor jezelf in. Is daar op dit ogenblik...